Voor we vanavond wat dieper ingaan op wat we de vorige maal afgesproken hebben om met elkaar te doen, wat dieper in te gaan op de rechtspraak en de verordening voor de rechtspraak onder Gods volk, zou ik graag voorstellen om het volledige vierde hoofdstuk te lezen. En de man had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en ze werd zwanger en baarde Kaïn en zei, ik heb met Jahweh een man verkregen. En zij baarde opnieuw zijn broer Abel. Abel werd herder van klein vee en Kaïn werd bewerker van de aardbodem. En het gebeurde aan het eind van het jaar dat Kaïn van de opbrengst van de aardbodem aan Jahweh een offer bracht. Ook Abel bracht een offer van de eerstgeborene van zijn klein vee en van hun vet. Jahweh nu sloeg acht op Abel en op zijn offer, maar op Kaïn en op zijn offer sloeg hij geen acht. Toen ontstak Kaïn in grote woede en liet hij zijn hoofd zakken. En Jahweh zei tegen Kaïn, waarom bent u in woede ontstoken? En waarom heeft u uw hoofd laten zakken? Is het niet zo dat u, als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen? Maar als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar u moet over hem heersen. En Kaïn sprak met zijn broer Abel, laten we naar het veld gaan. En toen zij op het veld waren, stond Kaïn tegen zijn broer Abel op en doodde hem. En Jahweh zei tegen Kaïn, waar is uw broer Abel? En hij zei, ik weet het niet, ben ik de hoeder van mijn broer? En hij zei, wat hebt u gedaan? Het geluid van het vergoten bloed van uw broer roept van de aardbodem tot mij. Nu dan, u bent meer vervloekt dan de aardbodem, die zijn mond heeft opengedaan om het door uw hand vergoten bloed van uw broer op te nemen. Als u de aardbodem bewerkt, zal die voortaan u zijn vermogen niet meer geven. U zult dolend en dwalend over de aarde gaan. En Kaïn zei tegen Jahweh, mijn straf is te zwaar om dragen. Zie, u verdrijft mijn heren van het oppervlak van de aardbodem, en ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn en dolend en dwalend over de aarde gaan, en wie mij ook maar tegenkomt, kan mij doden. Maar Jahweh zei tegen hem, daarom zal al wie Kaïn doodt, zevenvoudig gewroken worden. En Jahweh merkte Kaïn met een teken, zodat niemand die hem tegenkwam, hem zou doden. Toen ging Kaïn weg van het aangezicht van Jahweh, en hij woonde in het land Not ten oosten van Eden. En Kaïn had gemeenschap met zijn vrouw, en ze werd zwanger, en baarde Henoch. Kaïn was een stad aan het bouwen, en hij noemde de naam van die stad naar de naam van zijn zoon, Henoch. En bij Henoch werd Girad geboren, en Girad verwekte Mechujael, en Mechujael verwekte Methusael, en Methusael verwekte Lamech. Lamech nam voor zich twee vrouwen, de naam van de ene was Ada en de naam van de andere Zilla. Ada baarde Jabal, die werd de vader van wie tenten bewonen en vee houden, en de naam van zijn broer was Jubal. Deze werd de vader van allen die harp en fluit kunnen bespelen. Ook Zilla baarde, Tubal-Kaïn, een smid, vader van alle koper- en ijzerbewerkers. En de zuster van Tubal-Kaïn was Naema. En Lamech zei tegen zijn vrouwen, Ada en Zilla, luister naar mijn stem. Vrouwen van Lamech, hoor mijn woorden aan. Voorzeker, ik doodde een man om mijn wond en een jongen om mijn striem. Want Kaïn wordt zevenvoudig gewroken, maar Lamech 70 × 7. En Adam had opnieuw gemeenschap met zijn vrouw en zijn baarde een zoon en ze gaf hem de naam Seth. Want, zei ze, God heeft mij ander nageslag gegeven in plaats van Abel. Kaïn heeft hem immers gedood. En ook bij Seth werd een zoon geboren, en hij gaf hem de naam Enos. Toen begon men de naam van Jahweh aan te roepen. Zover lezen van Gods woord. Dus zoals aangekondigd gaan we beginnen met een uitstapje te maken, toch wel wat tijd en aandacht geven aan de rechtspraak en de wetgeving onder het Sinaï-verbond. We hebben vorige maal gezien dat Kaïn het bloed van zijn broer vergoten heeft, waardoor dat hij de aardbodem die hij bewerkt verontreinigd heeft. En dat is ook wat Numeri hoofdstuk 35 aangeeft. En dat brengt hele nare gevolgen met zich mee voor alle bewoners wanneer de aardbodem van het land ontheiligd wordt. En ik wil dat toch illustreren met een voorbeeld. Op een gegeven moment zien we in de schrift dat Saul, zelfs wanneer dat hij gestorven is, Aan het eind van het eerste boek Samuel vinden we dat hij sterft op de heuvel Gilboa door de Filistijnen. En zelfs jaren later rust er nog steeds een bloedschuld op het land. En je kan dit lezen in 2 Samuel hoofdstuk 21. Dus je merkt een heel eind verder in het tweede boek Samuel. En dan zien we dat er inderdaad een bloedschuld rust op Saul. En dat dat de oorzaak is van een langdurige hongersnood in het land. Zo begint dit gedeelte. Er was een hongersnood in de dagen van David, 3 jaar lang, jaar na jaar. En David zocht het aangezicht van Yahweh. En Yahweh zei, het is vanwege Saul en vanwege zijn huis, dat beladen is met bloedschuld, omdat gij de Gibeonieten gedood geeft. Nu, die Gibeonieten, u weet dat misschien wel, dat is die bevolkingsgroep, die uiteindelijk in de dagen van Jozua met een list dat ze verplicht worden om herendienst te verrichten aan het volk Israël. Nu, Saul heeft zich zwaar misdragen ten aanzien van de Gibeonieten, heeft er vele van gedood, en daarom rust er een bloedschuld op Saul, en zoals u ook ziet, op het land. En David zegt vervolgens, kijk, tegen de Gibeonieten, wat moet ik voor u doen, en waarmee moet ik verzoening doen? Zodat u het eigendom van Yahweh weer zult zegenen. En dan zeggen ze tegen de koning, laat ons van zijn zonen, van Saul dus, 7 mannen gegeven worden, zodat we hen voor Yahweh ophangen in Gibea van Saul. En dan zien we, wanneer dat dit gebeurt, dat we kunnen lezen, en daarna liet God zich verbidden de gunsten van het land. Dus u ziet een bloedschuld die rust op Saul, vervolgens op het land, dat dat zeer zware consequenties geeft. Iedereen leidt daaronder in het land. Nu, de mooiste grafische, of de meest grafische weergave van de gevolgen, wanneer dat Israël, om het zo te zeggen, de weg van Kayin verkiest, de weg van zelfredzame autonomie, dat vind je beschreven in Hosea hoofdstuk 4. Hoor het woord van Yahweh, Israëlieten, zegt de profeet Hosea, want Yahweh heeft een rechtszaak met de bewoners van het land, omdat er geen trouw, geen liefde en geen kennis van God is in het land. Vloeken, liegen, moorden, stelen en echtbreken. Men pleegt geweld, bloedbad volgt op bloedbad, daarom terut het land. Al wat er woont kwijnt weg, de dieren van het veld en alles wat vliegt, zelfs de vissen in de zee komen om. Misschien zeg je, ja, maar hoe komt dat? Nou, wanneer dat de menselijke samenleving totaal niet functioneert, volledig ontspoort, en dat er bij gevolg ook geen gepaste heerschappij gevoerd wordt over het land, ja, dan leidt dat gewoon tot een ecologische ramp. We leren wel degelijk in de profeten, hier zien we het in Hosea, dat het volk de weg van Kain verkiest. Zelfs in die mate dat je kan zien in Jesaja hoofdstuk 1, dat Jeruzalem geen stad van vrede en van gerechtigheid is, maar dat het een bloedstad is geworden. Wat dat volgens mij nogmaals aangeeft, hoe relevant het verhaal van Kayin is voor Israël, die geroepen is om een nieuwe mensheid te zijn in het beloofde land, in een nieuw Eden. Dus kort samengevat, er kleeft een bloedschuld aan de moordenaar, er rust een bloedschuld op de samenleving, en op het land tot die verwijderd wordt. En wanneer die bloedschuld blijft, brengt dat zeer nare gevolgen met zich mee. Zowel fysiek, sociaal, economisch, voor de hele generatie mensen, waaronder deze halsmisdaden plaatsgrijpen. Kan je mij volgen tot hiertoe? Nu, hoe kan een bloedschuld dan verwijderd worden? We zien hier in nummer 35... dat er nadrukkelijk gesteld wordt in vers 33, voor het land kan geen verzoening gedaan worden over het bloed dat erin vergoten wordt, dan door het bloed van degene die dat vergoten heeft. Dus de vorige maal heb ik erop gewezen dat er 2 alternatieven zijn, die enkel van toepassing zijn bij onvrijwillige doodslag. Nu, ik wil het ook even illustreren. Ik heb je toen al gezegd, financiële compensatie is onder ons volk hoogst ongebruikelijk. Je vindt het heel uitzonderlijk, bijvoorbeeld in Exodus hoofdstuk 21. Een heel specifieke situatie. En wanneer een rund een man of een vrouw zo stoot dat deze sterft, moet het rund zeker gestenigd worden en mag zijn vlees niet worden gegeten. De eigenaar van het rund gaat in dat geval echter vrij uit. Maar als het rund al eerder stotig was en zijn eigenaar daarvoor gewaarschuwd was, maar hij het toch niet bewaakte, en als het dan een man of een vrouw doodt, moet dat rund gestenigd worden, maar ook zijn eigenaar moet er doodgebracht worden. Maar dan wordt er meteen bij gezegd, als hem een afkoopsom wordt opgelegd, moet hij als losprijs voor zijn leven alles geven wat hem wordt opgelegd. Dus je ziet, inderdaad, wanneer dat rund van u is en je weet dat het een bedreiging en een gevaar vormt voor de medemens, en er gebeurt toch een dodelijk ongeval, ja, dan is de straf niet min, hè. Nu kan me zo levendig voorstellen dat wie dat overkomt, de familie niet meteen gaat vragen om het leven van die man. Maar er wordt meteen bij gezegd, als zij tevreden zijn met een afkoopsom, dan ben je wel verplicht om als losprijs te geven voor je leven alles wat ze van je vragen. Wat dat laat zien dat de mensenleven... Dat is de reden, hè. Ja? Is dat een beetje duidelijk voor iedereen? Ook qua ballingschap wil ik nog een voorbeeldje geven. Je kunt dat vinden in Exodus 21. Opnieuw wordt er nadrukkelijk gezegd, wie iemand zo slaat dat hij sterft, moet zeker gedood worden. Maar, voor het geval dat het niet met voorbedachte raden is, maar God het zijn hand liet overkomen, dan zegt Jahwe, zal ik voor een plaats voor u zorgen, waar hij naartoe kan vluchten. Maar wanneer iemand moedwillig tegen zijn naaste optreedt en hem met list doodt, moet u hem bij mijn altaar vandaan halen, zodat hij zal sterven. Misschien eerst een beetje uitleg over de altaar, waarschijnlijk. Oké. In geval dat iemand zich schuldig gemaakt had aan doodslag, maar onvrijwillig, een ongeval was gebeurd, dan kon hij vluchten naar de voorhof, waar dat brandofferaltaar staat, en dan kon hij daar zich vasthouden aan het altaar, en zolang je daar gevonden werd, kon hij nu niet van het leven beroven. Maar je kan het een beetje vergelijken met nu dat mensen asiel krijgen in de kerk. Sans papiers, iets gelijkaardigs. Maar hier natuurlijk doet iemand dat om zich te vrijwaren dat hij door de familie van het slachtoffer gedood zou worden uit wraak en dat hij recht zou krijgen op een eerlijk proces. En wanneer dat aangetoond wordt dat inderdaad het onvrijwillige doodslag is, ja, je kunt ze levende voorstellen, de rechtbank kan dat wel uitspreken, maar moest je die man zomaar laten teruglopen onder de mensen, en de familie is daar niet mee akkoord, dan kunnen ze alsnog bloedwraak nemen. Dus louter om praktische redenen had de Heere die vrijsteden ingesteld. En daar kon iemand dan verblijven. Maar ik wil er ook meteen bij zeggen, dat dat niet bedoeld is voor de rest van zijn leven, dat zijn dagen te slijten, niet in die vrijstad. Lees namelijk, als je gaat kijken in nummer 35, wanneer de hoge priester komt te sterven, zo iemand dan ten laatste terug mag keren naar zijn omgeving. Dus ik zeg, ten laatste. Straks ga je ook merken waarom ik dat zeg. Het asielverblijf in een vrijstad is niet voor het leven, het is maar een tijdelijke oplossing. Het is uiteindelijk de bedoeling dat die dader na een bepaalde tijd terugkeert naar de samenleving. Dus dat is een heel belangrijk gegeven waar we straks gaan op terugkomen. De doodstraf wordt niet voltrokken door de overheid, heb ik u al gezegd. Nee, het is de nauwste familie, de dichtste mannelijke verwant, die als bloedwreker moet optreden. Je vindt dat trouwens geen 25 keer in de schrift beschreven, slechts eenmaal, ook in nummerie hoofdstuk 35. Maakt niet uit, al heb je iemand doodgeslagen met een ijzeren voorwerp, een steen of een houten voorwerp, de dader die doodslag gepleegd heeft, moet zeker gedood worden. Punt. Maar dan staat er, de bloedwreker, die moet hem die een doodslag begaan heeft, doden. Als hij hem aantreft, mag hij hem doden. Oké, en hoe zit het dan wanneer de familie van het slachtoffer geen wraak wenst te nemen? In geval dat het gaat om een familielid. In geval dat het gaat om twee zonen, waarvan dat de ene zoon de andere ombrengt. Dat is toch een belangrijke vraag om te stellen, denk ik. Zeker in ons geval. Ik moet zeggen dat dat een vraag is die niet vaak gesteld wordt. En dat er heel weinig onderzoek naar gedaan wordt in de schrift. En dat is toch wel een belangrijke vraag als je de rol van de rechtbank ziet, die erin bestaat, zoals ik u de vorige keer ook al gezegd heb, om enerzijds de wettelijke beperkingen in zaken wraakneming te zorgen dat dat gerespecteerd wordt door de familie van het slachtoffer, en anderzijds dat het recht op wraakneming van de familie, dat dat niet verhinderd wordt. Daar moet de rechtbank voor zorgen. Nergens vinden we in de wetgeving, wat dan natuurlijk volgens mij te verwachten is, enige richtlijn in de wetgeving hoe dat het dan gesteld is in zo'n geval met de situatie van de moordenaar, indien dat de familie van het slachtoffer geen bloedwraak wenst te nemen. Maar, en dat is nu zo belangrijk en dat wil ik jullie graag laten zien, de wetgeving zegt daar niks over, maar in de vroege profeten vinden we wel zo'n situatie beschreven. In de profeet Samuel vinden we daar de situatie van Absalom en David. Absalom wordt door David in ballingschap gevoerd na de moord op zijn broer Amnon. Kent u die situatie? De aanleiding is dit: Absalom had dus een zuster, Tamar. En die wordt door Amnon, zijn halfbroer, wordt die verkracht. Absalom neemt wraak op Amnon en hij doodt hem. En vervolgens vlucht Absalom naar Geshur en ballingschap, waar hij daar verblijft. En na 3 jaar is Joab, David zijn legeraanvoerder, nog steeds getuige van hoe dat David leidt onder die situatie. En dan besluit hij een vrouw uit Tekoa naar David toe te sturen om hem te spreken over die situatie met Absalom. En zij houdt David een verzonnen verhaal voor van een bloedwreker om haar punt te maken. Kunt u lezen in 2 Samuel hoofdstuk 4, vers 4 tot 14. Laten we het maar samen lezen. Nu de vrouw uit Tekoa wendde zich tot de koning, en de koning vroeg wat er aan de hand was, en ze vertelde: ach heer, ik ben een weduwe, mijn man is gestorven. Op een keer kregen mijn 2 zonen ruzie buiten op het veld, en er was niemand die tussen beiden kwam. Toen heeft de een de ander doodgeslagen. En nu is mijn hele familie tegen mij in het geweer gekomen. Ze zeggen: lever die broedermoordenaar aan ons uit. Dan zullen we hem ter dood brengen om het leven te verhelden van de broer die hij heeft doodgeslagen. Ook al is hij de stamhouder, we zullen hem doden. En zo zullen ze het laatste kooltje dat mij rest uitoven. En zal er op aarde niets meer zijn dan nog aan mijn man en zijn naam herinnert. Dus we kennen de situatie. Het verhaal dat zij vertelt is een verhaal van 2 broers. Net zoals Kain en Abel in het veld trekken, de een dood de ander. Maar u ziet, het gaat hier om een weduwe. Als de moordenaar van zijn broer terechtgesteld moet worden, wordt de familie kennelijk op hamert, dan heeft dat zeer grote gevolgen voor haar. Er is niemand nog voor haar te zorgen. En, wat dan niet onbelangrijk is, de naam van haar man zal niet langer onder Gods volk aanwezig zijn. Weet je nog, het leviraatshuwelijk? Wanneer dat de Sadduceeën naar de Gerezen komen met de gelijkenis van de 7 zonen en de zwarte weduwe? Dus dat is een heel belangrijk punt, dat de naam van iemand niet uitgewist wordt onder het volk. Dus je merkt, als de familie haar zin krijgt, dan is voor die vrouw nog veel erger dan dat nu al is, hè? Dus zij zelf als moeder wenst geen bloedwraak. Zij als moeder wenst zelfs niet dat hij in ballingschap gaat. Zij wenst als moeder dat hij gewoon terug naar huis komt. Ja, zie mee tot nu toe? Oké, gaan we verder lezen. Ga gerust naar huis, zei de koning. Ik zal zorgen dat het in orde komt. Maar de vrouw uit Tekoa hield aan. Jawel, maar ik en mijn familie krijgen de schuld, mijn heer en koning. U en uw troon zal mij niets verwijten. Toen zei de koning: als iemand er niet mee eens is, verwijst u die man aan mij. Ik zal zorgen dat ze u niet langer lastigvallen. Maar de vrouw smeekte: mijn heer en koning, wilt u niet, Jahwe, uw God, als getuige aanroepen, dat er niet door bloedwraak nog meer kwaad wordt aangericht en dat ze mijn zoon niet van het leven beroven. En hij zei, zo waar, jawel, leeft uw zoon, zal geen haar worden gekrenkt. Dus ze drijft David zo ver dat hij overgaat tot een eedzwering voor het aangezicht van God. Natuurlijk belangrijk om te zien hier, want dan begint het. Toen zei de vrouw, als mijn heer en de koning mij toestaat, zou ik graag nog iets zeggen. Spreek vrij uit, antwoordde hij. En de vrouw zei, waarom wilt u dan wel zoiets doen tegen God zijn volk? Wanneer u uw balling, Absalom, niet terugroept, beschuldigt u met deze uitspraak uzelf. Sterven zullen we immers allemaal. We zijn als water dat in de aarde wegvloeit en niet meer verzameld kan worden. God neemt het leven echter niet weg, maar denkt plannen uit zodat de verstotene niet van hem verstoten blijft. Zie dat hier gebeurt, mensen. Dus de vrouw vraagt David om hulp, zodat de bloedwreker haar situatie niet rampzaliger maakt. En dan zien we dat David zo bereidwillig is om voor die vrouw en haar zoon het op te nemen. Dat hij niet gedood wordt, dat hij niet in ballingschap moet en dat hij naar huis mag voor zijn moeder. En dan zegt die vrouw, als de zaken zo staan, David, gezien het feit dat hij nog zijn familie ook geen bloedwraak wenste, en dat David ondertussen al 3 jaar leed onder die situatie. Als David daartoe bereid is voor die vrouw, en dat hij gewoon weer mag in huis komen, wat weerhoudt er hem dan om dat met Absalom te doen? Zie je de vraag? Dus in die situatie had kennelijk ook de familie van David het juist geoordeeld dat Absalom, omwille van de moord op zijn broer, dat de gepaste straf ballingschap was en geen executie. Ja? Dat betekent wel natuurlijk, gezien hij in het buitenland verblijft, voor hen spreekwoordelijk dood en begrafenis. En net zoals Israël in ballingschap ook zegt dat ze dood en begraven zijn in ballingschap. En je kent het dan, het profetische beeld met dal van de doodsbeenderen. Voilà. Dus uiteindelijk ben je virtueel dood, om het zo te zeggen. Maar zo'n dood hoeft eigenlijk niet voor het leven te zijn. En we hebben ook gezien in de wetgeving dat het de bedoeling is dat iemand na x aantal tijd terug naar huis gaat. Je kon verzoening nastreven. Die vrouw wijst hier David op Gods houding. Hij moet naar Jahweh zien, hoe dat Jahweh handelt, om zichzelf te oriënteren in die situatie en om actie te ondernemen. Jahweh is zeer genadig en geduldig. En hij doet ons niet naar wat wij verdienen. Want hij brengt toch geen definitief oordeel uit. Maar, zegt die vrouw, hij zoekt wegen om ons met zichzelf te verzoenen. Wel, David, zou Jahweh dan niet willen dat wij dezelfde houding en mentaliteit hebben naar onze naaste? Dus het is wel wonderlijk wat er hier gebeurt. Nu, andere schriftplaatsen spreken over Jahweh in deze in termen van losprijs of compensatie. Een hele mooie tekst, Job 33, vers 24. Spijtig genoeg kiest onze Nederlandse vertaling niet voor losprijs, maar voor verzoening. Maar dat is hier wel de beste weergave. Dan zal hij hem genadig zijn en zeggen, verlos hem, zodat hij niet neerdaalt in het graf. Ik heb een losprijs gevonden. En dat is de houding van Jahweh, waar die vrouw hierop wijst. Zodat David en wijsheid zou beslissen, wat hij nu in die situatie gaat doen. Dus mensen, wanneer toch wel een hele interessante situatie, als je zo overdenkt. Enerzijds is er een wettelijk kader, waarvan dat de meeste mensen denken dat het nauwkeurig beschrijft wat dat er moet gebeuren, als je de wet leest. Maar, we een verhaal dat de indruk wekt dat het in het dagelijks leven in Israël, dat de zaken toch wel ietsje gecompliceerder liggen dan dat. We zien dat er veel afhankelijk was van wat de familie zelf wilde dat er zou gebeuren. Ja? Dus, wanneer dat we de wetgeving bekijken door de lens van de praktijk van de geschiedenis, dan leren we begrijpen dat de wetgeving slechts een minimum omschrijft. Als je wraak wil nemen, zo moet het gebeuren. Maar de wetgeving heeft geen antwoord op de vraag of dat de enige manier is om daarmee om te gaan. Want als men geen wraak wenst, is er dan helemaal geen vergeving of verzoening ooit mogelijk. Daar heeft de wetgeving geen antwoord op. En dan moet je, vrienden, naar de verhaalde geschiedenis om te zien hoe men daarmee omging. En dan zie je dat in dit geval de vraag geopperd wordt, moeten we in deze niet handelen zoals Jahweh handelt? Is dat niet het ideaal? En dat is niet één zaakje, mensen, dat vind je keer op keer. Als je goed vertrouwd bent met Israëls geschriften, dan zie je dat de verhalen in de geschiedenis van Israël ons telkens doen nadenken waar dat die wetgeving nu precies voor bedoeld is. Er zijn talloze voorbeelden. Denk bijvoorbeeld ook aan de manier dat er omgegaan wordt met overspel en echtscheiding. Ik zou nog verschillende zaken kunnen tonen. Als je die verhaal leest, dan verloopt het scenario vaak niet volgens wat je naar de wetgeving zou verwachten. Dus de wetgeving schetst een minimumkader, maar openbaart Gods volkomen wil niet. En dat is toch een belangrijke vaststelling, dacht ik zo, hé? In het Oude Testament is de Bijbelse ethiek of moraal niet hetzelfde als de Bijbelse wetgeving. Je kan dat niet op een hoopje gooien. De wetgeving moet je altijd in een veel ruimere context lezen, wil je het correct leren begrijpen. Dat is toch ook een van de zaken die de Heer Jezus telkens opnieuw aan het verstand van de schriftgeleerden en de fariseeën probeert te brengen. Het is niet dat ze de wet niet woordelijk kennen, nee. Dat is het probleem niet. Alleen als het grote plaatje niet leren zien, wat dat leidt tot verkeerd verstaan en misbruik van de wetgeving. Ja. Dus hoe dat je je moet gedragen, dat is niet hetzelfde als de Bijbelse wetgeving. Ik denk dat het toch wel een hele belangrijke is wat ontdekt. Ik hoop dat duidelijk is, als men zegt van kijk, echtscheiding dit, of doodslag dat, en men neemt gewoon de wet, kom je er niet in, daar ga je Gods gedachten niet in ontdekken. En dat geeft alles te maken, lieve mensen, met Gods karakter. He. Daarom, Psalm 103, vers 8 tot 11, barmhartig en genadig is Jahweh, langmoedig en rijk aan goedertierenheid. Niet altoos blijft hij twisten, niet eeuwig zal hij toornen. Hij doet ons niet naar onze zonden en verhaalt ons niet naar onze ongerechtigheden. Maar zo hoog de hemel is boven de aarde, zo machtig is zijn goedertierenheid over wie hem vrezen. De wet beoogt alle soorten dingen op allerlei manieren te bereiken, maar wat de wet niet doet is, probeert niet uitgebreid te beschrijven hoe dat het goede leven in het land, hoe dat eruit ziet. De wet leert niet, met andere woorden, wat dat de morele idealen zijn. Als het om moord met voorbedachte raden gaat, dan leert de wet enkel wat er niet mag gebeuren, dat is alles. Het enige dat de wet voorhoudt in dat geval, de waarde van een mensleven mag niet gereduceerd worden tot een heldelijk bedrag. De samenleving mag de familie niet weerhouden om wraak te nemen op de moordenaar. En ten derde, mensen dienen voor onvrijwillige doodslag niet geëxecuteerd te worden en niemand mag ook terechtgesteld worden omdat er geen getuigen van zijn dat het moedwillige doodslag is. Er wordt telkens gezegd dat er niet mag gebeuren, maar niet dat er wel moet gebeuren. Dus zie je hoe belangrijk dat het is om Gods wegen te gaan ontdekken, Gods karakter te leren kennen, om zo de ideale manier te leren hoe dat we in de praktijk daarmee met wijsheid moeten omgaan. En ten tweede, mensen, en daarom heb ik u dit getoond, is die overdenking noodzakelijk om de achtergrond te leren kennen waartegen dat je nu Genesis 4 moet gaan lezen. Je moet Genesis 4 in de ruimere context gaan lezen van de wetgeving en de historische boeken. En dan kan je pas de Heere God goed leren begrijpen. Kan je mee volgen daarin? Laten we dan terugkeren naar Genesis hoofdstuk 4. Daar waren we de vorige keer geëindigd. We hebben gezien dat de Heere zegt, nu dan, u bent meer vervloekt dan de aardbodem. Als u de aardbodem bewerkt, zal die voortaan u zijn vermogen niet meer geven. U zult dolend en dwalend over de aarde gaan. En de vraag is, ja, wat heeft die vervloeking van wat kan je nu precies te betekenen? Wel, ik hoop dat het u opvalt dat we hier meteen te maken krijgen met de nog grotere verstoring tussen de mens en de aardbodem dan in Genesis hoofdstuk 3. Omdat de begane zonde groter is en de aardbodem verontreinigd is met Abels bloed. En voor Kain is het nu niet langer mogelijk om te overleven als bewerker van de aardbodem. Want wanneer Kain de aardbodem nu opnieuw zou gaan bewerken, dan zou de aardbodem, en zo staat het er letterlijk, zijn vermogen, zijn opbrengst, niet meer geven. Voor Kain is het niet langer mogelijk om als bewerker van de aardbodem te overleven. Nu is hij genoodzaakt om een rondtrekkend zwerversbestaan te leiden om aan voedsel te komen en dagelijks zijn kostje bijeen te verzamelen. Maar er is meer dan dat. Om zijn straf hier te begrijpen, moet er hier iets ook opvallen in Hans de geschiedenis met wat we net overdacht hebben. En dat is dat er, net zoals in het verhaal van David, hier ook niemand in dat verhaal is die op wraakneming belust is. Het zou trouwens ook vreemd zijn in Israël dat het verlangen zou opduiken binnen een familie om de moordenaar te doden als het om een verwante gaat. We hebben net die situatie gezien met David en Absalom, het verhaal van die vrouw uit Tekoa. Daar zie je ook al dat dat aangeeft dat het om vele redenen niet wenselijk is. Hé? En dat dit evenmin de wens is van Yahweh, en we ook al kunnen vaststellen in die ganse overdenking dat we net gemaakt hebben. Adam wenst geen bloedwraak en de Heere wenst ook geen bloedwraak. Hé? Om die reden, mensen, is verbanning uit Eden de aangewezen straf. En dat wil ik nu verder uitwerken. Dolend en dwalend, wordt er hier gezegd. Nu, je kan veronderstellen, ah ja, Jos, je hebt gezegd, kan de aardbodem nu bewerken? De aardbodem heeft zijn opbrengst niet meer. Je is verplicht van rond te dolen. Nee, het heeft hieraan dat Kain veroordeeld is tot een ontheemd bestaan. Wat bedoel ik daarmee? Dat u nu gaat leven buiten de normale familieverhoudingen die helden in de samenleving. De familiebanden worden gewoon doorgesneden. Je is vanaf dat moment eenzaam en alleen zonder enige familiebescherming en zonder mogelijke bloedwreker. En dat is niet onbelangrijk, mensen. De familiebescherming bood een zekere bescherming en garantie dat de familie sowieso een moordenaar zou achterna gaan. Dat is nu onbestaand, hé. Wie dat ook maar kan je wel doen, moet geen twee keer nadenken. Nee, je moet hem geen zorgen maken, je hebt toch geen familie om hem te wreken. Dat is het hele punt hier. Dus Kain is zeer kwetsbaar. Vergeet niet, mensen, op dat moment hier is er geen overheid, hé, die je bescherming kan bieden. En de oudheid draait alles, maar ook alles, om familiebanden en relaties. Vandaar is het ook zo rampzalig als je weduwe wordt of een wees bent. Er zijn geen liefdadigheidsinstellingen, er is geen sociale zekerheid, er is niks. Hé. En je familie hebt, die is in vele gevallen ten dode opgeschreven. Hé. Volledig aan jezelf overgelaten. Ja. Dus dat is geen onbelangrijke vaststelling hier. Hij ziet hoe dat Kain op die veroordeling gaat reageren. Wegsturen is niet zomaar iets, hè? Je hebt geen familie niet meer, hè? Nul. Geen thuis meer.
Waarom is Kain zo van, als die straf is bezworen, dat je dan kan gaan brengen?
Ja, zo moet het plaats, hè? Er is geen familie meer voor te beschermen, hè? Anders weerhield dat iemand van u aan te raken, hè? Er was altijd een familie die ging u vreten. En dat was een zekere bescherming, hè? Dat is in de motorwereld toch ook zo, hè, Christophe? Ja. Voilà. Dus dat is dat principe, mag ik dat zijn, hè?
Ja, dat
voilà. Dus als dat wegvalt, die is het, hoor, hè? En, ik heb je dat de vorige keer al aangegeven, die geschiedenis moet voor Israël, ja, hen tot nadenken stemmen. Had de Heere wel dat ze een nieuwe mensheid in een nieuw Eden zijn en ze hebben de wetgeving gekregen. Deuteronomium 28, de weg van zegen en de weg van vloek. En je weet van de vloek van Kain, en je hoort zeggen, vervloekt zult je zijn in de stad, en vervloekt zult je zijn op het veld, vervloekt zal zijn uw korf en uw baktrog, vervloekt zal zijn de vrucht van uw schoot en de vrucht van uw land, de dracht van uw koeien en de jong van uw kleinvee, vervloekt zult je zijn bij je thuiskomen, en vervloekt zult je zijn bij je weggaan, dat er dan toch wel een belletje rinkelt. En dat dat best heftig is, hè? Dus, zo geloof ik, is die geschiedenis van Gods volk een ernstige waarschuwing en een serieuze wake-up call, hè, de geschiedenis van Kain. Dus probeer je er maar gewoon telkens malen van te overtuigen dat je het vanuit dat oogpunt moet zien, hè. En bemerk hier trouwens de verstrekkende vervolging in vergelijking met zijn ouders in Genesis 3. U verdrijft mij, Heer, en zegt hij. Wel, de ouders waren ook verdreven, hè, uit de haarden van Eden. Net hetzelfde woord in de grondtekst hier. Maar de verdrijving van zijn ouders had de onderlinge relaties toch niet op die manier ontwricht wat we dat hier zien, hè? Ondanks alles kon ze toch na Genesis 3 nog functioneren als een familie. Dat is verleden tijd, hè? De verdrijving nu van het land voor Kain is vele malen ernstiger, hè? De familieverbanden zijn definitief verbroken. En de consequenties voor de relatie tussen Kain en Yahweh zijn ook vele malen erger. Ja, inderdaad, na Genesis 3 leefden Adam en Eva niet langer in het ideaalbeeld van de haarde, maar ze leefden wel nog altijd in Gods aanwezigheid, hé, in Eden. We zien in de haarde dat ze er voor de Heere verborgen, maar we zien dat God zijn aangezicht niet voor hen verborgen houdt. De situatie is nu wel anders, even Kain. Van hem wordt er gezegd dat hij de tegenwoordigheid van God moet verlaten. Hé? En weet je wat dat komt? Kain kon niet langer het aangezicht van zijn broer zijn, hé, die naar God speelt, geschapen is. Hij wilde ook niet in dat de Heere zag wat dat hij gedaan had met zijn broer. En wel, toen kreeg hij nu wat hij van hem verlangt. Kain gaat niet meer langer voor Gods aangezicht verblijven. Om het met de priesterlijke zegen te zeggen, God zijn aangezicht zal niet langer over hem lichten. En hij Gods aangezicht niet wil zien in je broer of je zus, en hij niet wil dat God weet wat hij hier allemaal doet, dan kan je gebed wel een keer verhoord worden. Zie je dat het de lex talionis is? Oog omhoog, tand om tand? Kain wordt verstoten. Het is zoals dat je zelf zegt, hè? Van Gods aanwezigheid en Gods bescherming. Dus zie je, mens, dat er sprake is van een verdere verwijding van God. Nu, voor alle duidelijkheid, dat betekent niet dat Kain van God gaat verlaten zijn, hè? Dat blijkt ook uit het verdere verloop van het verhaal. Maar merk toch, gezien de gevolgen, hoe ernstig een moordmisdrijf is, hè? Kain wordt niet gedood, nee, maar ballingschap betekent voor Kain wel een virtuele doodstraf, hè? Voor zijn familie is die dood, hè? Ja, niemand niet meer, hè? Weet je dat het is? Niemand niet meer, hè? Dus, zoals ik al zei, Kain, ja, is nu vogelvrij. In die zin, nu dat hij zonder familiebescherming is, kan iedereen gewoon straffeloos doden. En dat is hetgeen dat hij ook zegt, hè. Maar, als je Kain zijn woorden hoort, dan lijkt het wel of dat ieder mens kwaad in de zin heeft. En dat iedereen er zijn hand niet voor omdraait om zomaar zijn medemens van het leven te beroven. Iedereen kan maar doden, zeggen, alsof dat iedereen de intentie heeft om te doden. Maar is dat niet herkenbaar, mensen? Iemand die liegt en bedriegt, van wie dat zijn levensstijl is. Is dat ook al opgevallen dat zo iemand toch zo bevreesd is om zelf belogen en bedrogen te worden? Iemand die graag roddelt over anderen, die is zo snel achterdochtig. Je vraagt direct af of hij dat twee mensen ziet staan dat niet over hem houdt. Kain, de moordenaar, vreest om nu zelf vermoord te worden. Kijk dat fenomeen? Een mooie tekst, alleen mooi in die context toch gezien in Job 15. De goddeloze verkeert zijn hele leven in angst. De geweldpleger, alle hem geschonken jaren. Schrikwekkende geluiden klinken in zijn oren. Zelfs in volle vrede overvalt hem de verwoester. Hij heeft geen vertrouwen dat hij uit de duisternis zal terugkeren. Hij is bestemd voor het zwaard. Hij dwaalt rond om brood. Waar is het? Hij weet dat een dag van duisternis voor hem op handen is. Hem beangstigen nood en benauwdheid. Ze overweldigen hem als een koning gereed tot de stormloop. Mooi omschreven, hè? Wie dat vervreemd is van God, ongezonde angst kent voor God. Wel, die God ook ongezonde angst kennen voor zijn medemens. Ik had die twee niet loskoppelen van elkaar, vrienden. Dus vond het toch ook wel een keer belangrijk om dat hier ertussen te steken, dat het wat dichter bij huis komt en dat je ziet hoe reëel de situatie is dat Gods woord omschrijft, als het gaat om onze toestand als mens. En kan je wensen geen verantwoordelijkheid voor zijn familie te dragen, weet je nog? Wel, nu wordt hij ook van zijn familie beroofd, hè? Zo simpel is het. Dat klinkt natuurlijk hard, hè? Maar vergeet niet dat Kain heel zijn familie kapot gemaakt had. Hè? Aan het eind van het verhaal, de Adam en Eva hier kinderloos, hè? En de ene zoon is vermoord en de andere zoon is verstolen. Dus Oihi weigert om verantwoordelijkheid te dragen voor uw broer, berooft de Heere u van de zegen van een familietent. Het was Kain zijn keuze, ondanks de waarschuwing van de Heere. Weet je nou wat zei de Heere? We lachten aan de deur. En toch kiest hij om door de deur te gaan, niet naar buiten. Buitenshuis. En wel, nu mag hij buitenshuis en buiten het gezin verblijven. De wijde wereld in. En wat zegt hij over zijn straf? Weet eens waarom dragen, niet? Ja, nu dat hij die ernstige consequenties overweegt, beseft hij hoe eenzaam en hoe kwetsbaar dat hij is, hé mensen. Dat is het hele punt hier. En nu wordt duidelijk hoe egocentrisch dat Kain wel is. Je zit enkel vol zelfmedelijden omwille van de consequenties van zijn daad. En merkt hoe verhard dat hij is. Je accepteert zijn straf niet eens, dat is denk ik heel duidelijk. Er valt hier ook niks te merken dat hij wroeging heeft, dat hij spijt heeft, dat hij berouw heeft, omdat hij zijn broeren of zijn ouders aangedaan heeft. Wat vind je? Dat er enkel bezorgdheid is, dat er niemand niet meer is om hem te hoeden. Ik zeg het bewust zo. Over hem die geen hoeder voor zijn broeder wilde zijn. Je klaagt en jammert over de hardheid van zijn straf. Wie mij ook maar tegenkomt, zegt hij kan mij doden. Nu, moest de populatie rondom hem enkel maar verwanten zijn, dan zit hij niks te vrezen aan die mensen. Dus zie je, het opzet en het doel van wat heel dat afgrijselijk verhaal hier vereist ook dat er een bevolkte wereld is. He? Denk dat je dat er nu toch de noodzaak van inziet. Ja? Anders gaat dat ballonnetje hier niet op. He? Dus de schrijver heeft toch heel gans geen moeite mee. En daarom zie je dat hij een context schildert dat voor zijn lezers of voor zijn hoorders begrijpelijk is. He? Zodanig dat het land wat hij wil teruggeven. Nu, we vinden natuurlijk Kain zijn reactie totaal ongepast en terecht. Vrees, vrees, vrees. Maar, jawel, neemt Kain zijn vrees wel ernstig, hè? Ik weet niet of die dat opgevallen is. De Heer neemt zijn vrees al serieus. Je ziet dat hij erop reageert. En wat gebeurt er? Eigenlijk, in Genesis 3, bij zijn ouders, oh jawel, Kain genadig zijn mensen. Kain, die zijn broer onrecht aangedaan heeft, kreeg nu de belofte dat God erover zal waken dat voor Kain wel degelijk recht geschiet. God belooft dat iemand die Kain doodt de volle strafmaat gaat ontvangen. God zal die persoon niet genadig zijn, lijkt of dat hij voor Kain genadig is. Zie je dat de Heere belooft Kain zijn goeder te zijn en dat hij zal optreden als familieverwant, namelijk als bloedwreker? Zie je Gods genade nu? Je mag dat wel verstoten zijn van Gods aangezicht. Toch zal Yahweh hem hoeden en optreden als een familieverwant en niet dat iemand ook maar in zijn hoofd haalt om Kain van het leven te beroven. En de Heere onderstreept dat heel duidelijk, want u merkt Kain met een teken, zien we. Ja, er zijn de zotste dingen over geschreven. Sommigen zeggen dat dat een tattoo is, anderen zeggen dat hij een hond van de Heere meekreeg voor hem te beschermen. Oh, zulke toestand. Echt de waarheid. Ja, ik zit er niet aan zeven. Ja, kijk. Maar uiteindelijk gaat het niet om wat dat teken precies inhoudt. Het is niet de eerste keer dat we vinden in de schrift hier, in het boek Genesis, dat er over een teken gesproken wordt, en het is ook niet de laatste keer. In Genesis 1, vers 14, en we zien dat de Heer God tot teken, het grote licht, het kleine licht, en de sterren aan de hemel, die tot zegen bedoeld worden voor de mens, voor hun leven te reguleren, weet je nog? En de dagen van de feesten, ja? In Genesis hoofdstuk 9, Wat gaat de Heer daar doen? Welk teken heeft hij daar? Na de zondvloed. De regenboog. De belofte van God dat de aarde nooit meer door water zal vergaan. Genesis hoofdstuk 17. Verbond met Abraham en de besnedenis. Het teken van Gods blijvend verbond. Dus telkenmale wijzen die tekenen naar Gods welwillendheid en Gods zegen. Dus zie je hoe dat de Yahweh, ondanks het feit dat Kain verstoten wordt, van Gods aangezicht verwijderd wordt, dat de Heere toch zijn goeder zal zijn, zal optreden als zijn familieverwant en bloedwreker indien nodig, en dat hij een teken krijgt van Gods gunst en welwillendheid op hem. Zie je wat voor bijzondere genade dat is? En dan heb ik met jullie niet anders die tour gedaan en getoond hoe dat er ten aanzien van de dingen gekeken wordt in de wet, ging je nooit de rijkdom van die genade zien van wat er hier gebeurt. Je kunt Gods genade echt maar naar waarde schatten indien dat je dat verhaal hier leest in de achtergrond van de juridische verordening binnen Israëls wetgeving onder het Sinaï-verbond. Anders snap je dat hier gewoon weg niet. Ja, het is oordeel, het is verschrikkelijk. En toch zie je dat er altijd genade van God is in het oordeel. Dat is niet de eerste keer dat we dat zien, hè? Wat dacht je, de 10 machtige daden in Egypte? Dat betoont de Heere ook genade in zijn oordeel, toch? Want hij zegt, morgen gaat het al gaan, weet. Misschien kun je er best nog binnen zijn, maar morgen gaat het al gaan. Er is oordeel, maar er is ook telkenmale genade in het oordeel. Want mensen zeggen, de God van het Oude Testament en de God van oordeel, de God in het Nieuwe Testament en de God van genade, dat je er geen bal van verstaan hebt. U dwaalt zeer, moet ik zo zeggen. U kent de schrift niet en de kracht van God niet. Toch wel? En vervolgens zien we dat Kain naar het land Not ten oosten van Eden gaan wonen. Dat wordt nog een keer herhaald. Om moest te laten zien dat Kain nu nog verder verwijderd is van het ideaal van de haarde van Eden dan zijn ouders. Ja. Dat brengt me bij het tweede gedeelte van hoofdstuk 4, die ik enkel nog ga inleiden voor de volgende keer. Want, ik weet niet wat het je opgevallen is, wat dat volgt, doet je meteen denken en wordt ook de geslachtslijn van Kain genoemd in Genesis hoofdstuk 4. Nu, ik weet niet of je erop gelet hebt, je moet maar een keer dat hoofdstuk bekijken voor jezelf, maar wanneer dat je het eerste vers leest, dat Adam en Eva een zoon kregen, en je laat dan heel dat stuk van het geschiedenis van Kain en Abel weg, dan kan je dat naadloos doen aansluiten hier op vers 17. Heel dat stuk, dat verhaal is eigenlijk een tussenzin binnen dat geslachtsregister. Ja, kan je me volgen? Nu, over het doel en de betekenis van geslachtslijn in Genesis, dan ga ik de volgende keer wat meer bij stilstaan, maar we hoofdstuk 5 gaan doen, want dan ga ik die twee naast elkaar zetten. Maar één ding kan ik u alvast toch al zeggen, dat er een groot onderscheid is tussen een geslachtslijn in de schrift en wat wij kennen in onze hedendaagse cultuur als een familiestamboom. Dat zijn twee totaal verschillende dingen. Een Bijbelse geslachtslijn, dat geeft vooral een literaire betekenis. En dat is hier meteen al duidelijk ook aan de vorm, je moet een keer zien. Dus Adam verwekt Kain. Dan hebben we heel die tussenzin, de geschiedenis van Kain en Abel. En dan zien we dat de weergave bestaat uit 10 namen en 7 generaties. Nu, voor die 10 namen moet je nou eenmaal erbij nemen, nee? Het zusje hier. Ja? En 7 generaties. Van Adam tot Lamech. Want de klemtoon valt op de 7e na Adam. Lamech. Net zoals in de volgende geschiedenis. De klemtoon valt op de 7e na Adam in de lijn van Set. Ja? Dus je moet die parallellen zien. En wat zie je hier nog? Dat Naima wordt er hier enkel maar bijgevoegd, zodanig dat de twee vrouwen van Lamech, Ada en Zilla, elk 2 kinderen hebben. Zo krijg je een mooie symmetrie. Dat is de bedoeling ervan. Maar verder speelt ze in dat verhaal hier 0 rol, hè? En dan zie je ook bijvoorbeeld dat de namen 3, 4, 5 en 6, dat die zeer haastig vermeld worden. Om zo snel mogelijk de brug te kunnen slaan naar Lamech en zijn 3 zonen. Want dat is het volgende wat er uitgebreid op ingegaan wordt. Dus je ziet dat een slagsregister gebruikt wordt om op de fast-forward-knop te duwen van de geschiedenis en zo snel mogelijk vooruit te gaan naar de volgende belangrijke gebeurtenis. En het feit dat er 10 zijn en 7 generaties, daaraan zie je dat dat al mooi gestileerd is. Hé? En dat gaan we vaak zien in Genesis. Iedere keer die getallen, 7, 10, komt altijd terug. Nu, het is duidelijk, denk ik, dat de schijnwerper valt op Lamech, de 7e na Adam, via Kain. En wat er vooral de aandacht op valt, is natuurlijk op Lamech zijn gewelddadige levensstijl. Hé? En dat moet ons natuurlijk herinneren aan zijn voorvader, aan Kain. Je zegt het ook letterlijk, hé? Kain wordt 7-voudig gewroken, maar Lamech 70 maal 7 maal. Verwijzende naar het teken van Kain. Dus Lamech, gaan we zien, verheerlijkt geweld. Het teken van Kain, dat is voor hem niet langer een brandmerk van de schandelijke verstoting van Kain. Nee, voor hem is het een ereteken dat bescherming biedt en dat nagenoeg eigenlijk synoniem staat voor onkwetsbaarheid voor hem. Dus Lamech, de 7e na Adam in de lijn van Kain, brengt de dood toe aan anderen, lange zaad. En Lamech, de 7e na Adam in de lijn van Seth, overwint de dood. Hij wordt weggenomen, nee? Heen nog? Vrouwenzaad. Zie je hoe dat die literaire betekenis van zo'n geslachtsregister onderstreept wordt? Het werd ons informatie geven, nee mensen? Maar dat gaan we er altijd overslaan in de Bijbel. Geslachtsregisters, rap moeilijk weg, aan de kant ermee. Maar ze hebben een functie, ja? Dus de volgende, in hoofdstuk 5, is ook ongeveer hetzelfde van structuur. Maar de volgende keer dan meer over. Ik ga er maar enkel inleiden, maar bijna ten einde. Nu, wat zien we? Nadat Kain een gemeenschap heeft met zijn vrouw, wordt ze zwanger, baart ze heen nog. En wat zien we dan? Kain was een stad aan het bouwen. Ja, het lijkt erop, nu dat Kain verdreven is van Eden, en dat hij in die onzekere situatie zit van een zwerver te zijn in het land Nod, dat hij een vorm van bescherming en structuur zoekt voor zichzelf, maar ook voor zijn familie, en hij gaat voor zichzelf een vrijstad bouwen. Tot bescherming, he, voor de vijandelijke omgeving. Iedereen zocht hem precies te doden, dus moet hij zorgen dat hij beschermd is. Ja, vergeet niet mensen, ondanks Gods genade tegen, kan je nog altijd de weg dat hij gekozen had. He. Hij blijft verder wandelen, he. Is die tot inkeer gekomen, he, mensen? Nu, voor de oorspronkelijke toehoorders is die ontwikkeling hier, dat Kain een stad zoekt te bouwen, eigenlijk geen verrassing. Hé. Steden, zeven Gods volk, die 400 jaar in Egypte gezeten hebben, niet onbekend die mensen. Steden zijn nu eenmaal een toevluchtsoord voor mensen die geen land of familie hebben. En steden voorkomen ook dat mensen gaan rondzwerven en dat ze gaan vervreemden. En ze bieden nu ook een degelijke bescherming tegen wraakacties, hè, vandaar de vrijsteden, en tegen andere menselijke onredelijkheid. Ja, je moet weten, doordat mensen zo dicht op elkaar leven, heerst er ook een sterke vorm van sociale controle in de stad. Veel meer dan op platteland. Hè. Ja. En wat we hier ook zien, is natuurlijk dat de ontwikkeling en de beschaving, de cultuur, dat veel sneller toeneemt in de stad, hè. De onderneming om de stad te bouwen, waar wil ik naartoe, is op zich helemaal niet verkeerd, hé mensen? Ik weet niet of dat je het weet, maar we gaan niet in de harde van Eden terug gaan wonen, nee. We gaan straks de nieuwe hemel en nieuwe aarde, nieuwe Jeruzalem, schijnt dat dan een stad, zeker, hé? Snap je? Het feit dat een mens een stad bouwt, is niet verkeerd, hé? Zonder Genesis 3 ging de mens ook steden bouwen, wie? We zullen er nog veel en langer kunnen over praten, maar het biedt ook een vorm van bescherming van de natuur die toch mooi en goed geschapen is, maar absoluut niet ongevaarlijk is. He? Dus je moet alles zien, he, mensen. Het grote plaatje. Ja? Punt is hier aan wie dat die stad gewijd wordt. De stad is niet opgedragen aan de naam van Yahweh. Die stad gaat niet de naam van Yahweh dragen. Nee, nee. Je is gewijd aan Kain zijn nageslacht. Dus het punt is niet, mensen, de stad op zichzelf. Wat dat hier de situatie gaat zijn, is de persoon die in eigen naam zal heersen over die stad. Dat gaat het probleem zijn. Want een stad heeft een bestuur nodig. Hè? En hoewel dat koningschap en koning, dat dat hier in Genesis 1 tot 11 niet woordelijk vermeld wordt, geloof ik dat het thema van koningschap hier wel degelijk in de kiem al aan de orde is. Er zijn heel veel uitleggers natuurlijk die zeggen, het wordt hier niet over gesproken. Nee. Maar ik weet niet hoe je een dier ziet dat de vorm en de gestalte van een paard heeft, of het zich voorbeweegt als een paard, of het ook het geluid voorbrengt van een paard en het ruikt naar een paard. Dan denk ik niet dat je moet pijzen dat het een andere beest is. Hé. Ik heb dat vroeger al opgewezen, totdat we in de evangeliën overdachten wat de Heer Jezus de boodschap van het Koninkrijk van God aankondigt. Een heel Israëlse schrift zoekt maar achter Koninkrijk van God. Ja, lang om een zoek, staat er niet in. Maar wat de Heer Jezus het Koninkrijk van God verkondigt, is er toch niemand die begint naar mekaar te kijken en zegt van, waar heb je het eigenlijk over? Ze kennen dat concept wel, hè? Dus het is niet omdat er hier niet over koningschap gesproken wordt, of over koningen, dat hier in de kern niet aanwezig is, hè? Men trouwens ook al gezien in het begin van het hoofdstuk, we zagen welk offer dat er gebracht wordt. Weet je nou, Minka-offer? Ja, dat Minka-offer was, ik gezegd, waarmee dat je de koning eert, hè? En God is koning in zijn schepping, dus ook daar hebben we dat gezien, dat thema dat toch duidelijk aanwezig was. Dus ook hier, mensen. Dus de stad op zich is wel legitiem, maar je is gewijd aan een mens en niet aan Yahweh. En dat is wellicht volgens mij de bedoeling van die geslachtslijn, die hier generatie na generatie, in navolging van de pater familias Kayin, de weggod van de zelfredzame autonomie. Maar de oprichter van de stad hier, Kayin, is een geweldenaar, hebben we gezien, het is een moordenaar. En wat zien we? Dat hij de stad wijt eigenlijk aan zijn eigen naam in zijn nageslacht. Want hoe laat je uw naam verder leven in de oudheid, in de volgende generaties? In uw kinderen, niet. Dus de stad moet de naam van de geslachtslijn van Kayin bewaren. En wat voor een stad ga je krijgen? Hoe gaat die stad eruit zien, denk je? Maar ik denk dat de voormalige slaven van Egypte dat maar al te goed weten. Dat ze maar al te goed weten hoe dat kwam dat er baby's in de Nijl werden gegooid. En dat ze maar al te goed weten hoe dat het kwam dat ze meedogenloos verdrukt werden door het hodenkind, de farao. Weet je nog? Wat we hier zien is dat in de zevende na Adam, Lamech, dat de stad uiteindelijk het karakter van Kayin gaat vertonen. De slagslijn van Kayin toont in dat verband hoe het autonoom en onderdrukkend leiderschap opkomt en ontstaat. Dat wel onderdrukkend leiderschap, niet positief of negatief, maar hier zien we wel dat die macht misbruikt wordt, niet om onrecht en kwaad te onderdrukken, maar juist om onrecht en kwaad te doen. Hé. Want, mensen, met de bouw van steden in de oudheid had altijd de opkomst van leiderschap onder de vorm van koningschap gepaard. En het is trouwens opvallend in dat verband, misschien heb je dat nog niet gezien, dat de drie elementen waarmee dat koningschap in het oude Midden-Oosten geassocieerd wordt, dat dat hier meteen al in beginsel aangetroffen wordt. Wat doen koningen graag? Steden bouwen, meerdere vrouwen erop nahouden, en ten derde, gewelddadigheid en strijd. Ja. En inderdaad, ja, toen bouw je een stad om je naam te vereeuwigen, hè? Inderdaad. Dus zien we dan weer naartoe gaan. Het probleem is niet de stad zelf, mensen, maar het karakter van de oprichter van de stad. Dat is hier heel het probleem. En hier zie je het beginsel dat dan uiteindelijk gaat gaan naar Babel, noem ze allemaal op, al de grote steden. Rome. Dat is de andere kant. Het is het verhaal van de twee steden. Het is stad die de lijn van Kayin bouwt, slangenzaad, maar je hebt ook de stad waar dat het vrouwenzaad naar uitziet. En dat is de stad die God bouwt, die zijn naam draagt. waarvan dat hij hem de ontwerper en de bouwmeester is. Ja? Dus zie je, dat is hier het omgekeerde. Stad die gebouwd wordt ter ere van de mens. We moeten uiteindelijk uitkomen aan de mens die zegt, God want, hè, de zoon van de goden. Dat moet maar arriveren. Goed, ik loop vooruit. Maar wat ik nog wil opmerken is dit. Het is wel bijzonder dat de noodzaak Kain en zijn gezin drijft om zich te gaan aanpassen aan de omstandigheden. Nee? Dat is juist de veerkracht van een mens die vindt dat God al in de mens heeft gelegd dat hij zich kan aanpassen aan omstandigheden en dat hij zich kan ontwikkelen. Dus dat op zich is een goede zaak. Hè? God heeft ons daarmee toegerust met die capaciteiten. Dus dit is op zich allemaal niks verkeerd mee, hè, mensen. We zien hier dat er kennis en technologie ontwikkeld wordt op vlak van veeteelt, metallurgie, kunst en muziek. En dat brengt verlichting in de mensenleven, in het bestaan. Dat is een goede zaak, hè. Het verzacht, het veraangenaamt de levensomstandigheden van de mens. Zolang of dat we maar niet denken dat het ons verlossing en vrijheid kan schenken. Maar dat kan het ons niet geven. En dat is wat de stad voorhoudt. Maar dat is een ander verhaal. Al die ontwikkelingen kunnen te goede en tot zegen zijn. Het is natuurlijk afhankelijk wie dat zijn handen krijgt, die mensen. Er zijn altijd twee kanten aan de medaille. En wat dat betreft, wanneer dat Tubal Cain voor zijn vader, hè, voor de gewelddadige Lamech, iets gaat smeden, denk ik niet dat een ploegschaar is, dat een heren zo dan. Want wat vinden we? Het lied van de wraakneming. Lamech brengt een ode aan zijn bloeddruipend zwaard, zodat hij mee wraak neemt. Dat is waar we de volgende keer gaan over nadenken. Het wordt het lied van de wraakneming, het lied van het zwaard genoemd. En in dat lied zie je al die mooie dingen samenkomen, die ten goede kunnen gebruikt worden, maar die ook verschrikkelijk kunnen gebruikt worden. Tuurlijk. En dat wil ik het bijlaten. De tijd vliegt snel en we hebben al genoeg gezien. Denk dat meer dan genoeg is.